Aan de lijn hebben we Dirk van der Malen, notwaar fractieleider van de Federale Kamer voor de SPA en ook running mate van Caroline Genet. En we gaan hem interviewen naar aanleiding van Joris.
Van ja, twee zaken. Dus een opiniestuk over het buitenlands beleid, of het luik buitenlands beleid in de nota van de ja, formateur, zullen we hem nog maar noemen zeker. En daarna ook over ons bezoek vorige week van Erik de Bruin en het voorzitterschap.
Het voorzitterschap, ja. Discussie.
Maar we zouden beginnen met het buitenlands beleid. Hè. Meneer Van der Malen?
Ja.
Hoort u ons?
Ja, ik hoor u goed.
In uw artikel verwijt u de nota onnauwkeurigheid, vaagheid en zelfs chaos. Wat bedoelt u daarmee?
Wel, wat ik mee bedoel is dus dat het niet 100% duidelijk is op verschillende punten waar deze regering naartoe wil gaan. Om maar één puntje te geven, bijvoorbeeld. In de nota van de formateur wordt er gezegd dat de nieuwe regering zal blijven streven naar het behalen van de 0,7%. Maar de onnauwkeurigheid zit erin in dat er geen datum opgeplakt wordt. De vorige regering had gezegd dat 0,7% moest gehaald worden rond 2010-2011. En nu stellen we vast dat in deze nota, toch op een punt waar de ganse derde wereldbeweging al tientallen jaren zit op aan te dringen en waar de vorige regering klaarheid en duidelijkheid over schiep, dat deze formateur niet aangeeft wanneer hij die 0,7 met zijn nieuwe regering denkt te willen bereiken.
Uh-huh. U spreekt verder ook over de millenniumdoelstellingen. Dat er geen streven naar is om die te bereiken. Maar wat zijn die dingen weer al? Ik ben dat eigenlijk al half vergeten.
Wel,
blijkbaar ook.
Het eind van de vorige eeuw, en ik denk dat het in 2000 is dat ze afgekondigd werd, is er een internationale consensus ontstaan rond het feit dat alle inspanningen van het rijke Noorden zouden moeten gericht worden op het behalen van een aantal doelstellingen die men de millenniumdoelstellingen heeft genoemd. Doelstellingen zoals het terugdringen van de armoede, het beperken van het aantal kindersterften, het beperken van de kraamdoden, het behalen van zuiver water voor een maximum aantal mensen en zo verder. Nu is het zo dat tussen 2000 en 2006, zal ik maar zeggen, het beleid van onze regering, net zoals de rest van de andere landen, erop gericht was om meer structurele hulp te geven. Dus het stijgen van de hulp. Wat stel ik nu vast in de nota? Niet alleen maakt de regering niet duidelijk wanneer ze die 0,7 willen halen, maar ik stel ook vast dat zij voorstelt om meer noodhulp te gaan geven. Dus weg van de structurele hulp die aan de structurele problemen van de armoede, van kindersterfte en zo meer, dat ze weggaat van de aandacht naar dit soort van structurele problemen en een groter stuk van het Belgisch geld aan ontwikkelingssamenwerking ter beschikking wil stellen aan landen die uit een post-conflict gebied komen en dus eigenlijk onmiddellijk na oorlogen daar hulp aan geven. En mijn vrees is dat we daardoor de Belgische bijdrage aan het behalen van die millenniumdoelstelling, aan de oplossing van die structurele armoedeproblemen, dat we daar gaan op achteruit gaan in plaats van op vooruit te gaan.
Ja, maar ze zeggen misschien gewoon, ja, we moeten die mensen die nu aan het sterven zijn uit die crisisgebieden toch wel direct helpen.
Ja, dat klopt, dat die moeten geholpen worden, maar mijn vrees is dat dit allemaal pleisters op houten benen gaan zijn. In het verleden is al te vaak bewezen geweest dat er aandacht is voor een land en een regio onmiddellijk na een conflict en dat men dan mooie beloftes doet, wat geld ter beschikking stelt en dan dat land aan zijn lot overlaat. Dus dit is ook geen oplossing. Ik wil meer op een planmatige, gerichte manier. Wij in België hebben een tiental jaar geleden gekozen om hulp te geven, onze hulp te concentreren op 18 landen. Nu, ik stel vast dat deze regering dat wil uitbreiden en geld wil geven aan meerdere landen. Het is eigenlijk het mee instappen in een soort van ontwikkelingshulp waarbij men, als de media-aandacht zich toespitst op een bepaald land, dat men dan zegt van wij in België, we geven ook wat geld om daarmee de Belgische vlag te planten en te laten zien aan de eigen publieke opinie. Kijk eens hoe goed wij zijn en hoe goed wij bezig zijn. Wij willen die mensen helpen. Maar als je dan een paar jaar later teruggaat, dan zie je dat daar niks van terechtgekomen is. Dus Ik ben voorstander, en samen met mij denk ik voor een groot stuk de derde wereldbeweging, ik ben voorstander van het maken van keuzes en ons houden aan die keuzes. Het is te zeggen, een beperkt aantal landen, en daar dan samen met andere donoren op een planmatige manier de structurele problemen van kindersterfte, van moedersterfte, van armoede, van honger, hè, die aanpakken. En niet zo, ik zou zeggen, die showpolitiek gaan doen van als er ergens in de wereld zich een probleem voordoet, dan moet België daar gaan, daar wat geld geven, zijn vlag, en de minister moet daar naartoe gaan, en camera's gaan mee en zo meer. Zo gaan we de structurele problemen in de wereld niet oplossen.
Ook een ander aspect daarin is het militaire luik. Ik las bij André Flahaut, uitredend minister van Defensie, ook kritiek op dat men toch veel meer militaire operaties in het buitenland wil. Lees daarvoor, maar lees ook achter de bereidheid van l'Orange Bleu om bijvoorbeeld in Irak of Afghanistan wat meer inspanningen te gaan doen.
Dat klopt. De vorige regering, daar was al een debat aan de gang tussen links en rechts, zal ik maar zeggen, tussen socialisten en liberalen. Bij liberalen zag je toch een drang en meer bereidheid om te volgen in een Amerikaanse visie op de mondiale problemen. In de vorige regering is vaak een paar keer een debat en discussie geweest over de mate waarin wij bereid waren om mee te gaan met een Amerikaanse benadering van de problemen. De Amerikanen hebben pogingen gedaan om ons mee te betrekken in hun Irak-probleem. Het is dankzij de kordate opstelling van de socialisten dat het zover niet is gekomen. Nu vormen die liberalen een regering, of gaan ze proberen ze een regering te vormen met christendemocraten. Christendemocraten waar iemand zoals Pieter de Krem er nooit een geheim van maakt dat hij een atlantist is. Ja. In vorige debatten is het gebleken in de Kamer dat Pieter de Krem een zeer grote bereidheid toont om mee te stappen bijvoorbeeld in de omvorming van de NAVO tot een soort van mondiale gendarme die op basis van Amerikaanse bevelen en bevindingen zou gaan optreden in de rest van de wereld. Als ik nu naar de tekst kijk van de formateur, dan stel ik daarin vast dat de Europese defensie ondergeschikt wordt aan de NAVO. Daar stel ik vast dat men een pleidooi houdt om dichtere en nauwere en meer betrokkenheid van België bij NAVO en bij het internationale optreden van de NAVO. En ik zie daarin dus de bevestiging van mijn ervaring met liberalen in de vorige regering en anderzijds de standpunten van iemand als Pieter de Krem. En mijn vrees is dus dat we met deze regering gaan evolueren in de richting van een nieuwe regering die veel meer zal bereid zijn om mee te stappen in avonturen en in voorstellen van de Amerikanen in Irak of in Afghanistan, wat wij ook hebben gedaan. Maar wij hebben, ik zou zeggen, zeer veel terughoudendheid aan de dag gelegd en goed afgesproken met met de andere Europese landen om te beletten dat we zouden meegezogen worden in uitzichtloos Amerikaanse avonturen.
Een beetje like Jan-Pieter Balkenende in Nederland, ook dichtbij huis. Hè? Die gaat ook mee.
Inderdaad, Jan-Pieter Balkenende is iemand die in de groep van de 27 Europese landen altijd een zeer grote bereidheid toont om zich aan te sluiten bij Amerikaanse visies op problemen en ook in de praktijk bewezen heeft om als het moet naast de Amerikanen op het gevechtsveld te gaan staan en daar veel militairen naar uit te sturen. En dit op een moment, denk ik, en dat is mijn waarschuwing, dit op een moment dat en in Irak, maar ook hoe langer hoe meer in Afghanistan toch bewezen wordt dat de aanpak van dit soort van problemen via de militaire weg geldverslindend is en daarboven weinig of geen positief resultaat oplevert. Er is vandaag in Irak niet meer vrede en niet meer veiligheid dan voorheen. En dit ganse conflict is gestart op basis van leugens, van bedrog, waarbij men ons voorhield dat Saddam Hussein in bezit was van massavernietigingswapens en binnen de drie kwartier Europa kon overvallen. Dus dit soort van fantasieën, daar moeten we onze afstand van houden. En mijn vrees is dat een combinatie van christendemocraten, à la Pieter de Krem, en liberalen ervoor gevolg gaat hebben dat België veel vlugger zal meegesleurd worden in militaire avonturen.
Ja, je kunt nu, als je zegt van dat slaafs navolgen van de Amerikanen is niet goed, kun je dan twee alternatieven aanbieden. Je kunt zeggen, zoals de vredesbeweging zegt, we moeten gewoon weg van het defensief en meer naar civiele taken gaan. Je zou ook kunnen zeggen, we moeten een meer Europese defensiecapaciteit hebben. Wat vindt u daarvan?
Ik ben het op die twee punten eens met de vredesbeweging. En juist op die twee punten lees ik in de formateursnota toch een aantal punten die mij ongerust maken. Enerzijds, nauwelijks verholen wordt in de nota gepleit voor meer, voor een verhoging van het defensiebudget. Dus militairen moeten meer geld krijgen. En dan helemaal op het einde, zo een beetje, ik zou zeggen, als vijgenbladje, wordt er ook een lans gebroken voor de uitbouw van de civiele capaciteiten. Mijn vrees is dat, gelet op de reeds precaire budgetaire situatie waarin we zitten, het militaire wel zijn geld zal krijgen, maar de civiele component, dat die er heel, heel zwak gaat uitkomen. Mm-hmm. Tweede, wat lees ik ook in de nota van de formateur, het is duidelijk dat de uitbouw van de Europese capaciteit volgens de nota van de formateur ondergeschikt is aan de NAVO-afspraken en aan de NAVO-organisatie. Dat is iets waar ik opnieuw ten eerste wil voor waarschuwen. Ik vind dat wij in Europa niet alleen onze civiele capaciteiten veel sterker moeten uitbouwen dan we nu aan het doen zijn, en België moet daarin zijn steentje bijdragen, maar tweedens, ik vind dat we naast de NAVO, zou ik zeggen, in een soort van verhouding die, als het moet en als wij dat wensen, kunnen we samenwerken met de niet-Europese NAVO-partners. Maar als het moet en als het kan, moeten wij ook apart kunnen optreden. En daarom moeten wij een aparte Europese defensiecapaciteit ontwikkelen. En ik vrees dat, als ik de nota van de formateur goed gelezen heb, en ik denk wel dat ik dat gedaan heb, ik vrees dat de christendemocraten, misschien hierin wel gevolgd door de liberalen, gaan kiezen voor een onderschikking van de Europese defensie aan een NAVO-defensie.
Dus u bent het daar duidelijk niet mee akkoord. Dan vraag ik mij eigenlijk af, wat is de rol nog van de NAVO? Op korte termijn kun je die misschien niet zo direct afschaffen, maar op lange termijn, je zegt, we moeten naar het Europese defensiesysteem overgaan. Wat is er dan nog een rol voor de NAVO?
Ik heb altijd gepleit voor voorzichtigheid in deze. En ik heb gezegd van, ik wil dat er tussen de Europeanen en de Amerikanen en Canadezen die in de NAVO zitten, dat er een soort van latrelatie moet komen. Living apart together. Maar er moet een duidelijke scheiding zijn. En die scheiding moet inhouden dat de twee blokken apart hun mening vormen over een of ander mondiaal probleem. Als blijkt dat de mening van de Europeanen, politiek, de evaluatie, samenvalt met die van de Amerikanen, is er wat mij betreft geen enkel probleem om binnen NAVO-verband
iets te gaan doen. Als blijkt dat wij
een andere mening hebben, dan moet het beschot tussen de Europese poot in de NAVO en de niet-Europese poot, Amerikaanse, Canadese, zo sterk zijn dat we niet kunnen meegezogen worden in de Amerikaanse plannen. Het is juist daarom dat de nota mij zo wat ongerust maakt. Ik stel daar vast dat men geen beschot wil tussen Europa en de anderen, en dat men zelfs de Europese defensiecapaciteit ongeschikt wil maken aan de NAVO, wat dus betekent dat het risico blijft bestaan dat wij meegezogen worden in NAVO-avonturen die op basis van Amerikaanse visies en evaluaties beslist worden.
Ja, voordat we overgaan naar de binnenlandse politiek. U had ook gevraagd aan de Hucht, even eens kijken, de haalbaarheid te onderzoeken om Israël te laten betalen voor de 100.000 clusterbommen die onze manschappen in Libanon ontruimden. Wat is het antwoord daarop geweest?
Het antwoord daarop is geweest dat Karel de Gucht dat ging laten onderzoeken door de juridische dienst van Buitenlandse Zaken. Ik heb ondanks mijn aandringen daarop daar geen antwoord op gekregen. Ik behoor tot diegenen die denken dat de internationale problemen die zich stellen, dat die hoe langer hoe meer en liefst zo snel mogelijk moeten opgelost worden via het respecteren van het internationale recht. En het is duidelijk dat wat in het Midden-Oosten is gebeurd, en daarmee zeg ik in mijn pleidooi naar de Gucht toe, had ik het over beide, zowel het afschieten door Hezbollah van raketten op Israëlische burgers, als het droppen van honderdduizenden clusterbommen door het Israëlisch leger op Libanese dorpen in het zuiden van Libanon, die beide acties, die zijn strijdig met het internationaal recht. En ik heb aan de Gucht gevraagd van, kun je niet onderzoeken of er geen actie kan ondernomen worden, waarbij die tweede partijen verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die ze aan, de onwettelijke schade die ze toegebracht hebben aan burgers, dus levens zijn daarbij gelaten, maar ook gebouwen en zo meer, ganse dorpen zijn in Zuid-Libanon plat gebombardeerd. En dat er dan een soort van schuldvergelijking gemaakt wordt, waarbij dus de, in dit geval de Israëlische staat zou zijn, die een stuk van geld ter beschikking moet stellen aan de internationale gemeenschap. Een fonds dat dan kan gebruikt worden om landen zoals België, die nu zijn militairen naar het zuiden van Libanon moet sturen om daar de niet ongevaarlijke opdracht van het ontmijnen van die clusterbommen te verrichten, dat die landen die dat moeten doen daarvoor betaald worden.
Ja, nu wat mij vooral interesseert was het antwoord van de Gucht. En als ik u goed begrijp, dan zegt hij, we zullen het een commissie laten onderzoeken en dan hoort u er niks meer van.
Ondanks aandringen heb ik daar niets van gehoord. Nu is het wel zo dat in Genève de Internationale Mensenrechtenorganisatie, dat daar op vraag van een aantal Arabische landen die vraag voorgelegd geweest is. En er zijn drie grote internationale en bekende juristen gevraagd geweest om daarover hun licht te laten schijnen. En die hebben ergens in mei of in juni, het was dus in de campagne, hebben die hun rapport bekendgemaakt. En hun, de uitkomst van hun studie is dat inderdaad die gedragingen van het droppen van clusterbommen op Zuid-Libanon strijdig is met het internationaal recht. En dat er in het internationaal recht voldoende grond kan gevonden worden om een schadeloosstelling te vragen aan Israël daaromtrent.
Ja.
Maar die, zou ik zeggen, die uitkomst is dan voorgelegd geweest aan de Internationale Mensenrechtenorganisatie. En daar is natuurlijk verzet gekomen van de Amerikanen en van de Britten die het daar afgeblokt hebben.
Ja, want als u mensen van de overheid, dus politici en zo aanspreekt, of in de regering dan aanspreekt op dingen, fouten die door Israël gemaakt worden, dan krijgt u altijd zo'n antwoord van, ja, dat moeten we binnen Europa aanpakken. Goed weten dat er dan natuurlijk niks zal gebeuren.
Dat klopt, omdat Europa daaromtrent verdeeld is. En net daarom vind ik de piste van het bepleiten van meer respect voor het internationaal recht in het conflict in het Midden-Oosten juist zo'n interessante piste.
Ja.
Wie kan er nu tegen zijn, tegen het respecteren van het internationaal recht? Iemand die zich daartegen verzet, laat duidelijk blijken dat hij of zij niet onpartijdig is in dit conflict, dat hij de kant kiest van een van de twee partijen.
En België moet dat ook doen, ook als er geen consensus is binnen Europa?
Ik vind dat België, en wij hebben toch een traditie op dit vlak, wat betreft, ik zou zeggen, het ontwikkelen van het internationaal recht, het gebruik van het internationaal recht, heeft ons land een zeer positieve reputatie. En ik vind dat we die reputatie moeten doorzetten.
Ja.
In alle internationale problemen die zich stellen, moet onze eerste reflex zijn, laat ons kijken naar wat het internationaal recht daarover zegt. En wat de uitkomst is, en wat de stelling is die je puurt uit die vraag, dat is ook de stelling die onze regering moet innemen. Of dan nu de Verenigde Staten of andere Europese landen behaagt of niet, het spijt me. Het internationaal recht is er om nageleefd te worden. Landen die democratisch zijn, moeten de naleving van dit internationaal recht nastreven en moeten er dus op staan dat in internationale organisaties daar ook respect voor opgebracht wordt en diegenen die daartegen in overtreding gaan, die moeten gesanctioneerd worden.
Ja.